Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ze zijn jong, zijn nog jong. En hun harten liggen op hun tong. Altijd alert, erg alert. Hun mening eindelijk ongefilterd. Dit is Ongefilterd met Kitty en Elif.
We zijn er weer, door weer en wind. Het stormt nog steeds.
Ja, al weken, voor mijn gevoel. Ja. Nu 4 dagen op rij.
Je ziet er een beetje verwilderd uit.
Ja, mijn haar zit denk ik een beetje als een waaiboom. Of een, hoe heet zoiets? Een treurwilg. Nou ja, ik ben ook wel een treurwilg. Vind je niet?
Ja, je had wel een beetje een mood net.
Ja, ik
hou durfde niet te vragen wat er was.
Nou ja, ik hou gewoon niet van storm. Ik krijg er hoofdpijn van en ik vind het gewoon irritant.
Ja, het is ook irritant.
Ja.
Maar goed, vertel me je ergernis.
Ja, mijn ergernis nu is een ergernis van vandaag. Ik heb een paar keer, ik ben al de hele ochtend mensen aan het bellen voor werk. Dat moet jij natuurlijk ook de hele tijd doen.
Mm-hmm.
En wat ik echt een ontzettend onnodige en ergernisopwekkende applicatie of toepassing vind, is dat als je iemand belt, dat ze je dan wegdrukken en dat ze je dan automatisch een sms'je sturen met het komt nu even niet uit.
Oh, dat is zo irritant. Kan ik je later bellen?
Ja, dan denk ik, als je me wegdrukt, dan weet ik dat het niet uitkomt of dat je niet wil opnemen. Dus het is zo onnodig en ik snap niet waarom dit. En ik moet wel toegeven dat ik het zelfs heel soms ook doe, zelf. Maar dan doe ik het meestal per ongeluk, want dan druk je ergens op en dan komt dat dingetje. Oké, nu voel ik me echt een oma, maar goed, dan komt dat dingetje omhoog en dan druk je erop zo van nu niet, zeg maar. Maar ik vind het echt een hele onnodige toepassing.
Maar het is ook echt zo'n oma-ding, toch?
Nou, het is een heel erg werkding voor mijn gevoel. Woordvoerders doen dit heel veel, heel veel.
Oh, ja.
Ja, en wat ik dan nog erger, irritanter vind, je hebt dus ook een customized versie dat je zelf de tekst kan typen. En dan zeggen ze, het komt nu, ik kan nu niet opnemen, kan je het via WhatsApp de vraag stellen of zo? En dan doe je dat en dan geven ze geen antwoord en dan bellen ze ook niet meer terug. En dan moet je dus de hele tijd erachteraan, maar dan heb je dus wel een sms'je gekregen van, het komt nu niet uit of kan ik je later bellen?
Wat irritant.
Is dat toch onwijs onnodig of niet?
Ja, ik vind het ook, Weet je wat ook irritant is? Als mensen opnemen en zeggen, ik bel je zo even terug.
Oh ja, en dat je dan vervolgens 2 uur moet wachten.
Nou, of dan denk ik gewoon, neem dan gewoon niet op, zeg maar. Ik begrijp dat je dan niet kan bellen op het moment dat je niet opneemt.
Ja, maar misschien willen ze toch even horen, zeg maar, of er iets ergs aan de hand is of zo.
Ja, oké, dat zou nog kunnen, ja.
Ik vind dat beter dan het sms'je met,
dat sms'je is heel, 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 heel irritant. Ik heb daar heel vaak...
Ja, ik dacht al dat jij dit ook vaak zou hebben. Ja, ik heb het ook alleen met werk. Mensen in privé doen dit niet. Het is echt
ik ken mensen die dit ook privé doen.
Serieus?
Ja, ik zou ze eigenlijk een keer moeten toespreken. Nou goed, ik hoop dat ze luisteren bij deze.
Namen en rugnummers, wie? En jij?
Ja,
Kitty,
ik had ook een beetje een werkergernis. Of tenminste, een paar keer had ik in een gesprek mede voor werk of in een interview, dat mensen heel vaak je naam gaan gebruiken in een gesprek. En dat te vaak doen. Ken je dat?
Denk het wel.
Ja, dus dat ze bijvoorbeeld, dan zit je gewoon in een gesprek, of dan is het zo, en dan zeggen ze van die dingen van, echt heel fijn om je even te spreken, Kitty. Of ik zeg je eerlijk, Kitty. Of je moet weten, Kitty. En dan denk ik, waarom herhaal je mijn naam zo vaak?
Ja.
Ik heb dus het idee dat het een soort Amerikaanse tactiek is om binding te creëren met iemand.
En maar het ze zijn bereiken beetje... het tegenovergestelde.
Ja, het is het, ja, bij mij zeker. Maar ik heb het gevoel dat het zoiets is wat in een of ander marketingboekje of zo staat. Van,
ja.
Dat het goed is om dan heel goed om dan even die persoonlijke connectie te maken.
In zo'n tactiekje. Ja. Ja, precies. Oh, dat is heel irritant. Vooral als je door hebt dat het echt een tactiekje is.
Ja. En ik vind sowieso, ik weet niet, het is zoiets amicaals of zo. Mm-hmm. Toch? En ik vind sowieso irritant als mensen heel vaak mijn naam gebruiken.
Ja, dat is ook. Ik vind dat ook irritant. Ik hou er ook niet van. Ik vind dat ook, zelfs met de telefoon als ze opnemen en dan hi, en dan je naam zeggen, vind ik al irritant. Ik denk, ik weet dat je weet dat ik het ben, want ik bel je.
Zeg maar, hoi Elif, vertel.
Ja, ik vind dat irritant. Maar Maar ook je naam zeggen in een gesprek. Dus de hele tijd zo van, ja, Kitty, weet je wat het is, Kitty? Bla, bla, bla.
Ja, dat heeft iets heel, heel belerends, heeft het
ja,
ook.
Ja, of alsof iemand boos is.
Ja, dat.
Ja, ja. En ook, ik vind het het verbale equivalent van iemand die de hele tijd aan je schouder zit.
Ja.
Weet je wel, die dan
ja,
de hele tijd ja, ja. aan je zit. Zo, ja. En dan je duwt of zo. Of, ja. of zo in je arm knijpt of zo. Het is een soort aanranding eigenlijk.
Ja, zo voelt
verbale
het
aanranding.
Zo voelt het.
Ja.
You can find a bit of everything on Tinder, but one little swipe can change your life. The man I love was never real. Everything's a lie. Who is this guy I've been sharing the same bed with? Then I get these threatening messages.
Ja, dat was een stukje van de Tinder Swindler te zien op Netflix. Ja, heb jij hem gezien, Elif?
Zeker.
Ik vond het echt genieten.
Ja, ik ook. Ik vond het heel erg leuk. Ja.
Misschien kan jij hem even samenvatten voor ons. Voor de mensen die hem nog niet hebben gezien.
Nou, spoiler alert. Het gaat over een man die zich voordoet als zoon van een diamanthandelaar. En vrouwen ronselt op via Tinder. En dan eerst gewoon wekenlang een soort relatie met ze aanknoopt. En dan op een gegeven moment geld gaat vragen omdat hij zogenaamd bedreigd wordt. En ja, het is eigenlijk uiteindelijk een grote soort van gebakken lucht. Want hij betaalt de ene slachtoffers met het geld van de andere. Dus het is een soort piramide spel, zeg maar. Alleen dan dus met een in de relatievorm. Ja, en het is echt super interessant. En die documentaire is gewoon heel... het is van die maker van Don't Fuck With Cats. En dat vond ik ook echt al een hele interessante en fucked up documentaire. En dat is dit eigenlijk ook.
Ja, die vond ik minder. Ik vond deze wel echt heel goed. Maar misschien omdat het onderwerp me ook wat meer aansprak. En het is gewoon krankzinnig, toch?
Ja.
Het is echt krankzinnig.
Ja. Ja, het is echt gestoord.
Ja.
Ik had wel, je hoorde net een van die slachtoffers. Scandinavisch meisje.
Noors was ze.
Ja. Ik vond haar wel in het begin heel ergerlijk. Ik dacht wel van, Jezus, wat een naïef kind is dit.
Ja, want ze krijgen best wel veel kritiek nu, die vrouwen. Ze worden van sowieso golddiggers en zo. Dat is best wel cru als je voor golddigger wordt uitgemaakt. Terwijl je 2 ton afhankelijk is gemaakt.
Bent. Ja. Ja.
Maar dat verhaal wat hij vertelt van ik ben diamanthandelaar en my enemies.
Ja, ja.
En zitten achter me aan en daarom moeten jullie tonnen overmaken of geld lenen. Dat je wel echt denkt, ja, dat je dat doet. Dat spoort natuurlijk totaal niet. Maar volgens mij is er wel eens bewezen dat als je verliefd bent, en dat was zij in ieder geval. Een van die vrouwen was echt verliefd op hem. Of nou, die Eileen, die Nederlandse trouwens ook.
Ja.
Als je verliefd bent, dan ben je eigenlijk gewoon ontoerekeningsvatbaar. Dat is een keer onderzocht. Dat het doet hetzelfde met je brein als dat je de hele tijd onder drugs staat. Dus die vrouwen, ja, die zijn gewoon in vlaag van verstandsverbijstering
maar ik
dus
vind dat
leningen
ook
afgesloten.
Ja, maar ik vind dat die kritiek vind ik ook een beetje vind ik ook een beetje ver gaan. Want hij heeft het gewoon wel, hij pakt het wel echt heel goed aan.
Ja, maar vond je dat echt?
Ja. Ja, het is wel.
Na een maand, als iemand na een maand gewoon gaat vragen of je leningen wil uitnemen van tienduizenden euro's.
Nee, maar hij doet het wel iets subtieler. Dus het begint eerst met, ja, mag ik je creditcard gebruiken? Nou ja, het is een soort slippery slope waar die dat mee. Hij begint niet met, mag ik 100.000 euro van je lenen of zo. Het is gewoon eerst van, mag ik je creditcard gebruiken? Want mijn creditcard is geblokt of zo. En dan uiteindelijk wordt het steeds erger. Maar ik vind dat hij het wel best wel geraffineerd doet. Ook met die filmpjes, stuurt hij van die filmpjes dat zijn bodyguard in elkaar is getimmerd en zo. En dan stuurt hij datzelfde filmpje naar letterlijk iedereen die aan het oplichten is. Maar het is, want je hebt natuurlijk ook, je hebt van die vrouwen, van die wanhopige vrouwen die dan ook worden opgelicht door van die mannen uit Nigeria en zo. Yeah. En die hebben ze dan gewoon serieus ook nog nooit ontmoet. En die maken ook geld over. En
maar daarom is dit natuurlijk veel boeiender en daarom slaat het ook zo aan, omdat het zijn vrouwen zoals wij. Het zijn jonge, stedelijke, hoogopgeleide vrouwen die volledig in de maling worden genomen.
Maar
ja, dat maakt het heel boeiend, toch?
Ja, maar ik denk dat wat het heel erg hem heel erg helpt, is dat hij ze natuurlijk wel ook ontmoet en zo. Dus ze kennen hem ook. Het is niet iemand van internet die je gewoon oplicht of zo. En hij begint ook zelf eerst met door zelf allemaal dingen te geven, heel veel geld te geven en reisjes en zo. Ik denk dat je dan eerder misschien denkt van ja, oké, hij heeft dat allemaal voor mij gedaan, dus ik kan wel mijn creditcard uitlenen. Zeg
maar. Precies. Het is een klein iets.
Ja, en ze denken
het is
natuurlijk
maar
2,5
ton.
Ja,
dan maak het over.
Ja, maar ze denken natuurlijk gewoon wel echt dat ze een relatie met hem hebben. Dus dan is het ook, ja, ik bedoel, als jouw partner, wat ik echt een kutwoord vind trouwens. Maar als die aan jou vraagt van mag ik geld van je lenen, dan zeg je natuurlijk gewoon wel ja. Toch?
Na een maand?
Oh, ik zie jou heel, heel vertwijfeld kijken.
Nou, ik zou echt... Ik zou,
ja, na een maand is... Ja, ik weet niet, dat vind ik moeilijk.
Want het was ook wel heel erg over de top, hè. Want hij wilde dan meteen zogenaamd met haar samenwonen.
Ja,
en
ja,
dus je echt denkt, dan moet toch wel een beetje de alarmbellen afgaan.
Mm-hmm.
Maar ja, goed, dat is altijd makkelijk achteraf. Nogmaals, ik wil geen victim blaming doen. Want volgens mij, dus ik vind het wel echt zielig voor die vrouw dat ze zo in de maling zijn genomen. Maar op een gegeven moment zeiden ze inderdaad van ja, want hij doet het heel slim. En hij had al een maand contact met haar. Als iemand na een maand vraagt of je een lening wil nemen van 10.000 euro's om over te maken. Terwijl die zegt dat hij de zoon is van een rijke diamanthandelaar. Terwijl dan denk je toch van ja... Kun je dat niet gewoon aan je vader vragen?
Ja. Ja, inderdaad. Ja, dat is wel een goede vraag. Daar heb ik eigenlijk niet aan gedacht terwijl ik het zat te kijken.
Nee, maar dat was zo vreemd.
Ja, dat is best wel raar, ja. Maar volgens mij had hij daar wel een soort lulverhaal bij. Want hij zei wel, ja, ik kan niet daar contact mee hebben of zo. Want dat tracken ze of zo. Zoiets was het. Hij speelde heel erg in op dat angstgevoel van dat hij bedreigd werd en dat ze hem wilden vermoorden en zo. Dus hij speelde in op een soort van gevoel van ik moet hem helpen, want anders gaat hij dood. Zo van, oh, ik kan hem redden, weet je wel?
Ja.
Maar ik vond het eigenlijk, wat ik nog raarder vond, was dat ook één vrouw bij die niet met hem een relatie had, maar die gewoon vrienden met hem was.
Ja.
En dat die dat het op dezelfde manier eigenlijk ook werd opgelicht. Dat vond ik heel apart.
Nou, ik weet niet of ik dat vreemder vond. Ik vond dat eigenlijk begrijpelijker. Omdat zij echt zo'n vriendschapsrelatie hadden. En dan denk ik, zou dit misschien inderdaad eerder bij een vriend of zo dan bij een geliefde dat ik...
Ja, ook als je hem pas een maand kent?
Nee, want zij kenden elkaar wel al langer.
Ja, maar niet super lang, toch?
Nee, maar zij was wel dan met hem naar Griekenland geweest. Ja. En dat hij met geld van anderen, geloof ik, een hele zomer lang...
Ja.
Kon allemaal niet op. Maar mijn heldin was die Russische chick. Die Russische chick die...
Zijn echte vriendin, zeg maar.
Die zijn echte vriendin.
die niet oplichtte.
Nee. Ja. Maar ik denk toch ook wel dat het een beetje een cultuurverschil is. Dat Russische vrouwen zich niet zo snel laten oplichten.
Ja, ik denk dat die minder met allerlei soort van sprookjes in hun hoofd dit soort dingen aangaan.
Ja.
En dat had die eerste chick wel heel erg. Daarom erger ik me zo aan haar. Want ja, zij zat er echt zo... I wanna find true love. Weet je, echt zo dat je denkt... Gewoon.
Als je de foto's van die gast zag, dan ging je toch gewoon over je nek.
Ja.
Het was echt disgusting.
Gladjakker. Echt
ja,
niet
en zo echt zo'n extreem narcist. En hij was dus ook helemaal niet knap.
Nee, maar hij had wel, hij was wel heel gestileerd, zeg maar.
Ja, dus dan lijkt het heel wat of zo. Ja. Maar als je hem dan gewoon zag op zo'n paspoortfoto, dacht je echt...
Ja, en ook die vroegere foto's van hem, dat je echt denkt... Gadver, dat is echt zo'n onderkruipsel, zeg maar. Maar ja, die had gewoon zichzelf...
Dat mag niet zeggen over Joden, Eli.
Oh ja, sorry. Ja, het feit dat ik me dat niet eens realiseerde, geeft al aan hoe niet antisemitisch ik ben. Maar nee, maar dat is een beetje het equivalent van vrouwen die eigenlijk niet zo knap zijn, maar heel veel doen met make-up. Dat is een beetje,
ja, dat was hij wel, hè? Ja. Ja. Ja, en dan denk ik toch heel veel, dat denken mannen ook heel vaak van, oh, die is echt knap. En dan denk je echt, nee, niet echt.
Cheerleader effect heet dat.
Ja, prachtig.
Ja,
nee, dat is in een groep. Term. Dat is in een groep van vrouwen dat ze dan allemaal heel knap lijken.
Ja, en ook als ze van ver af zijn. En dan als ze dichterbij komen, dat je dan het gezicht ziet. En dat je denkt, lang haar en make-up kan heel veel doen.
Maar jij had het net over een Ponzi scheme, Elif. Ja. Maar ik weet niet of iedereen weet wat dat is. We kennen het natuurlijk onder andere van Bernie Madoff. Die,
dat is denk ik de grootste Ponzi-zwendelaar ooit, toch?
Ja.
Ja,
maar leg jij even uit.
Ja, dus een Ponzi-scheme is eigenlijk heel simpel. Is dat je dus geld verdient door geld te lenen van anderen. En dat je dat geld lenen of laten investeren door anderen. En dat je daarmee dus geld maakt eigenlijk. Maar het houdt op het moment dat bijvoorbeeld...
Ja, je betaalt de ander de nieuwe investeerder.
Ja,
die...
met het geld van de oude investeerders.
Ja, precies.
En dan, maar dat houdt dus op het moment dat bijvoorbeeld iemand zijn geld terug gaat claimen. Of ja, dat een deel van de ketting gebroken wordt, zeg maar. Doordat iemand failliet gaat of zo. Dan valt het uit elkaar.
Ja, en dat gebeurde dus tijdens de laatste financiële crisis.
Ja.
Met Bernie Madoff. Die al gewoon tientallen jaren deze Ponzi-scheme in stand aan het houden was. En die echt een ziek leven leiden.
Wereldwijde Ponzi-scheme.
Ja.
Ja.
Van de high society in New York. En die familie is volledig ingestort. Nou, hij ging natuurlijk de cel in. Want het is gewoon echt een hele grote crimineel.
Ja.
Zijn vrouw en zijn zonen wisten er niet van.
Zeggen ze.
Ja. Maar
eentje
is wel
heeft
waarschijnlijk.
Gepleegd,
Eén heeft zelfmoord gepleegd. Die ander is doodgegaan aan kanker. Ja, die vrouw die wilde hem nadat die zoon zelfmoord had gepleegd niet meer zien. Bernie Madoff is inmiddels overleden. Maar dat is ook echt zo'n gestoord verhaal. Dus heb je trouwens Blue Jasmine gezien? Die film van Woody Allen?
Ja.
Ja, die gaat hierover. Die is geïnspireerd op Bernie Madoff. En het gaat helemaal over dat zij helemaal dat leven leiden in New York. En dan er opeens achterkomen dat hun vader eigenlijk gewoon een oplichter is.
Ja.
Ja.
Ja, dat is wel...
Dat een hele wereld instort. Ja. Echt heel fascinerend. Kijk hem.
Ja.
Ik moet zeggen, ik heb echt een fascinatie voor oplichters. Ik vind dat zo fascinerend. Ik vind zo'n Simon Leviev, dat je dat durft. En dat je met zo'n bord voor je kop door het leven gaat. En daar zo'n lak aan hebt.
Dat is, volgens mij heeft hij geen bord voor zijn kop, toch?
Nou wel, hij gaat gewoon nu op... hij was in een interview vorige week. En... gaat hij gewoon ontkennen dat hij dat is.
They basically took everything, manipulated, added things to make it in a very narrative, which is one-sided, basically just to destroy my name and to destroy everything.
Ja, maar dat is een soort gaslighting volgens mij van zichzelf.
Ja?
Ja, dat denk ik. Ja,
ja, er zal wel iets... Ik denk niet dat hij helemaal normaal is,
nee,
dat... psychisch gezien, maar daar gaan we zo meteen nog even over praten met Esther van Venema,
ja.
Onze huispsychiater.
Ja.
Maar wie ik ook zo fascinerend vind is Elizabeth Holmes. Die is misschien nog wel gestoorder dan die Simon Leviev.
Ja?
Ja, nou die heeft een bedrijf, is ze gestart op een totaal bullshit verhaal. Namelijk dat zij een revolutie aan het ontketenen was in de medische wereld. Dat werkte helemaal niet. Dat was vanaf het begin eigenlijk al duidelijk dat dat niet zou werken. Desondanks heeft ze met gebakken lucht en charme. Want ze was dus heel charmant. Ze praten zo... Daar hebben we even een fragmentje van.
To eliminate the tubes and tubes of blood that traditionally have to be drawn from an arm.
Ja, als een vent.
Ja, maar dat had ze dus heel slim gedaan. Van, je wordt serieuzer genomen als je dus een lage stem opzet. En er zijn dus van die filmpjes online te vinden waarin ze dan even uit die rol gaat. Per ongeluk. En dan heeft ze gewoon zo'n meisjesstem.
We talked to our lab team and they said, okay, you can do the draw. And so they did this, what would have been a finger stick on this little nub on... his arm.
Maar dan ben je dus de hele tijd je stem aan het vervormen. Ja. Weet je hoe vermoeiend dat is?
Ja, en ze liep dus de hele dag rond in zo'n zwarte kooltrui naar haar voorbeeld Steve Jobs. En ze was ook een stem voor Dropout en zo. Maar goed, wat je vooral eigenlijk zag is dat rijke mannen zich volledig door haar hebben laten inpalmen. Van Bill Clinton tot George Shultz, noem maar op.
Mm-hmm.
En die hebben dus honderden miljoenen geïnvesteerd in dat bedrijf. Op een gegeven moment werd het geschat op $9 miljard. Gewoon gebaseerd op gebakken lucht. Nou ja, goed. Dat is uiteindelijk uitgekomen door een artikel. Volledig ingestoord. Extreem fascinerend. Ja, gewoon echt een gestoord wijf. Maar ook nog steeds totaal bord voor de kop. Zij is er nog steeds van overtuigd dat zij gewoon heeft geprobeerd. Fake it till you make it. En dat is mislukt.
Ja.
Terwijl ze gewoon een crimineel is die gewoon... Serieus, het gaat ook over medische dingen.
Ja.
Dus er zijn gewoon mensen die hebben dus testuitslagen gekregen op die apparaat van haar die helemaal niet werkte.
Ja.
Want het idee was dus dat je met één druppel bloed kon je dan allemaal testen doen in een machine die zij had uitgevonden. En dan zou je dus nooit meer bloed hoeven prikken.
Ja.
En daar kregen dus mensen uitslagen dat ze dachten dat ze AIDS hadden of kanker of dingen die veel te laat zijn gedetecteerd en zo daardoor. Dus het is ook niet echt onschuldig. En ze wist dus, dat is toch wel heel fascinerend, ze heeft die niet werkende apparaten gewoon in Walgreens gekregen in Amerika.
Ja, dat is echt wel ziek, ja.
Ja, gestoord.
Denk jij dat zij dat ook had kunnen doen als ze een man was? Want ik bespeur een beetje zo'n seksisme dingetje weer. Of niet seksisme, maar omgekeerd seksisme.
Ja, ja. Dus op een positieve manier.
Ja.
Ja, sowieso. Want ik denk dus dit soort mensen, dames die Simon Leviev ook interessant, die spelen gewoon perfect in op de tijdsgeest. Een echte oplichter is gewoon een chameleon.
Mm-hmm.
En dat is zo'n Elizabeth Holmes natuurlijk ook. Want zij voelt precies aan... Misschien vroeger had je beter een ander soort oplichter kunnen zijn. Of als een macho man. Maar zij speelt helemaal in op dat ze willen niks lievers in Silicon Valley dan een
vrouwelijke start-up.
Ja, een vrouwelijke entrepreneur die dan niet alleen een bedrijf start dat succesvol is, maar dat bedrijf is ook nog eens een keer super idealistisch. Ja, ja, zij voldeed aan dat perfecte plaatje en dan zag ze er ook nog eens een keer leuk uit. En het is fantastisch. Gewoon al die mannen die lagen aan haar voeten, die wierpen gewoon hun miljoenen naar haar.
Ja, maar ergens is dat dan ook een beetje dat je denkt, ja, dat is een beetje je eigen schuld, toch?
Ja, maar dat is ook bij die met die mensen heb je natuurlijk niet per se medelijden. Tenminste, ik heb geen medelijden met Bill Clinton of zo.
Nee,
maar je hebt natuurlijk wel medelijden met de mensen die er de dupe van zijn. En die waarbij hun kanker te laat is gediagnosticeerd. Omdat Elizabeth Holmes in haar fantasiewereldje leefde.
Ja.
Maar goed, laten we even met Esther bellen om te vragen wat het precies is wat deze mensen mankeert.
Dit is de receptie van Ongefilterd met Kitty en Elif. Ik verbind u door.
Ja, we hebben het vandaag in onze podcast over oplichters. En we vroegen ons af hoe jij vanuit psychiatrisch perspectief naar mensen kijkt. Zoals bijvoorbeeld van de Tinder Swindler, maar ook naar iemand als Elizabeth Holmes of Bernie Madoff. Hebben die mensen echt een ziekte?
Dat is natuurlijk heel lastig, hè? Want die mensen die heb ik als psychiater niet zelf onderzocht. Je ziet wel gedrag wat doet vermoeden dat er iets toch niet helemaal in orde is. En ik vind het wel grappig, want toen ik psychiater was in opleiding in mijn eerste jaar, toen had ik al te maken met een oplichter. En dat was een meneer en die had zogenaamd gevochten in de Libanon, zoals hij zelf zei. En die had allerlei telefoongesprekken met Defensie en die moest naar allerlei bijeenkomsten van reunies van de soldaten. En toen had ik voor het eerst, werd ik geconfronteerd met hoe bizar dat is als je zeg maar vanuit empathie met iemand probeert mee te leven dus. En het blijkt allemaal niet waar te zijn, een pure leugen. En ja, dat is een onuitwisbare indruk eigenlijk geweest.
En wat geloofde hij dan precies? Of geloofde hij dat zelf echt? Geloofde hij in zijn eigen leugens?
Ja, dat is altijd heel moeilijk om daarachter te komen. Hè? Want op een gegeven moment wordt die grens tussen wat iemand wil geloven en wat hij fantaseert en de leugen, dat wordt op een gegeven moment een beetje troebel. En dan wordt het bijna zo realistisch voor mensen dat ze er op een bepaalde manier ook wel zelf in gaan geloven in dat beeld wat ze van zichzelf hebben gemaakt.
Ja, en waarom doen die mensen dat, zo voorliegen en zo?
Ja, dat is ingewikkeld. Hè? Wat we weten over mensen die lijden aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Hè? Dat wil zeggen dat er toch een echte stoornis is in het geweten en het gedrag wat iemand laat zien waarbij die gewetensfunctie opvallend afwezig is.
Dus dan voel je gewoon niet, dus zo iemand, stel je voor iemand als die Simon Leviev, die heeft een antisociale persoonlijkheidsstoornis, dan voel je dus nul empathie of zo? Dus dan voel je gewoon, heb je geen geweten naar die mensen die je zo in de maling neemt?
Bij hem weten we dat natuurlijk niet precies. Maar in het algemeen kan je zeggen dat bij een antisociale persoonlijkheidsstoornis een belangrijk kernsymptoom is dat de gewetensfunctie is gestoord. Waardoor je ook niet kan verplaatsen in de ander. En waardoor je de ander ook niet eigenlijk op een gelijkwaardige, respectvolle manier benadert. Maar meer als een persoon waar je winst op kan behalen. Die je kan gebruiken voor jouw eigen doeleinden. Hè, dus de consequenties van je gedrag, die kan je niet voorstellen wat die doen met de ander. Dat is gewoon niet op orde bij iemand met zo'n stoornis.
En is het dan ook zo dat die mensen, als ze dit soort dingen doen, dat ze dan ook denken dat ze ermee weg gaan komen? Of hebben ze ergens wel het besef dat het op een gegeven moment uitkomt?
Dat is een lastige vraag. Omdat ze zijn bepaald niet angstig meestal. Hè? Dus ze doen echt dingen, dat zie je ook wel in die film de Tinder Swindler, voor zover dat bij hem aan de orde is. Maar je bent diep onder de indruk waar iemand toe in staat lijkt te zijn. En ook zonder scrupules, zonder angst. Dat kan een kenmerk zijn inderdaad van deze stoornis. En ja, het overzien van de gevolgen van je gedrag is natuurlijk sowieso niet hun sterkste kant. Dus ik denk niet dat nou iets is waardoor ze zich enorm laten terughouden.
En hoe kan het, denk je, dat de mensen hier dan toch intrappen? Want bijvoorbeeld als je kijkt naar mensen zoals Holmes of die Leviev, er zijn toch wel echt dingen waarvan je denkt, moet toch een belletje gaan rinkelen dat dit niet helemaal klopt. En toch gebeurt dat heel vaak niet.
Dat is heel erg afhankelijk van de slachtoffers en hoe ze worden uitgezocht. Maar wat je bijvoorbeeld wel ziet, is dat er vaak heel erg wordt gebruik gemaakt van medelijden, van empathie. Hè? En je ziet vaak zo'n patroon dat in eerste instantie wordt iemand in de watten gelegd. En dan opeens komt er een kantelpunt dat misbruiken van iemands goedheid eigenlijk aan de orde gaat komen. Dat zag je in die film, die docu van de Tinder Swindler. In eerste instantie worden die dames enorm in de watten gelegd. En opeens is de hoofdpersoon in de problemen en heeft hij acuut hulp nodig. En op dat moment is er al zoveel binding, verliefdheid, empathie vanuit het slachtoffer ontstaan, dat het alleen maar logisch is om dan te gaan helpen. En daar kan je natuurlijk van alles van vinden, van hoe naïef kan je zijn, enzovoort, enzovoort. Maar het is heel lastig als je op een gegeven moment op die manier een relatie met iemand hebt, om daar dan uit te stappen en te zeggen van, hey, hier klopt iets niet. Ja. En dat is nou precies ook waar misbruik van wordt gemaakt.
Ja, maar ergens hebben ze dus wel, dus zeg maar de oplichters dan in kwestie wel een heel goed gevoel van hoe ze mensen moeten inpakken en wel op welke knopjes ze moeten drukken. Zeg
ja, het
maar.
Lijkt dan alsof ze daarin wel heel empathisch of zo zijn,
precies.
Toch?
Ja.
Nou ja, maar dat is natuurlijk ook, dat vond ik zelf ook wel het enge eigenlijk om het te realiseren. Dat empathie, daarvan denken we dat is allemaal goed, fijn en rozig. En dan zit het allemaal helemaal prima tussen mensen. Maar empathie blijkt je dus ook te kunnen gebruiken voor je eigen gewin. Waarbij je die anderen gewoon eigenlijk misbruikt. Met behulp van empathische vermogens. En dat, ja, dat is best wel shocking eigenlijk.
Ja.
Had jij nog iets in die documentaire waarvan je dacht, dat valt mij echt op? Of ik vind het echt heel typisch of zo?
Nou, ik was wel onder de indruk van het feit dat hij zo ongelooflijk geslepen is in de manier waarop hij intimiteit, hele persoonlijke dingetjes, heel gezellig. Hè, dus al die dingen waardoor wij ons veilig voelen in relaties. Dat hij die zo ongelooflijk goed beheerst. Maar niet omdat hij het goede voor heeft met de ander, maar om die ander te misbruiken. En ja, dat vond ik gewoon wel indrukwekkend. Dat, ja, dat je daar zo mee genaaid kan worden eigenlijk.
Ja. Ja, want wat doet dat met iemand als dat je overkomt?
Nou, ik denk dat dat natuurlijk een enorme deuk geeft in je vertrouwen in de relaties en hoe mensen eigenlijk zijn. Het ligt natuurlijk ook aan wie je zelf bent, maar ik kan me voorstellen dat dat echt een traumatische impact kan hebben als dit jou overkomt.
Ja, het is wel, wat ik ook nog wel iets fascinerends vind, is dat Simon Leviev nu gewoon naar Hollywood gaat. Tenminste, dat was de berichtgeving vorige week. En er zou dan een datingshow komen met hem en een podcast waarin hij ze dating do's en don'ts gaat delen. Wat is dat dan toch, dat we dan toch heel veel fascinatie of zo hebben met dit soort mensen?
Ja, en ook natuurlijk gewoon omdat het een interessant verdienmodel is. Hè? Ja. Want hij zorgt natuurlijk wel voor reuring, ophef, kliks en bytes en weet ik wat allemaal. En ja, ik vind daar wel wat van. Ik vind het natuurlijk echt bizar dat iemand niet vol schaamte zich terugtrekt en zijn gezicht nooit meer laat zien. Maar in feite op het schild wordt gehesen. Maar goed, dat zien we natuurlijk in Nederland ook, hè, met criminelen die allerlei podia krijgen. Ja. Dat is een tendens in onze samenleving die even los van dit fenomeen staat. Ja, waar je wel je vraagtekens bij mag zetten of dat nou is wat we allemaal willen.
Ja, maar ik moet toch zeggen, bij dat soort oplichters, dat ik het zelf ook altijd wel echt extreem fascinerend vind. Ja, je wil er dan toch alles over weten.
Ja, het is wel interessant natuurlijk. Ja.
Dat klopt. En het is natuurlijk ook wel onze hang naar het controleren en veilig maken van de werkelijkheid. Want als je snapt hoe hij denkt en hoe hij handelt, nou, dan heb je zoiets van, nou, daar ga ik in ieder geval niet intrappen. Dus in die zin geeft het ook wel een gevoel van veiligheid. Als je een beetje zicht krijgt op wat zijn dit voor mensen en wat doen ze eigenlijk.
Ja.
Maar of dat nou met heel veel toeters en bellen in een show moet, daar kan je natuurlijk wel over twisten, vind ik.
Want wat is dan echt het verschil tussen een psychopaat en iemand met een antisociale persoonlijkheidsstoornis?
Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste, dat bij een antisociale persoonlijkheidsstoornis het gedrag ook echt heel erg gestoord is en heel erg schadelijk voor de ander is. En bij een psychopaat is het meer dat iemand vooral zich niet goed kan verplaatsen in die ander, maar dat er niet zodanig gedragingen op dat moment zijn waardoor je spreekt van een stoornis, antisociale persoonlijkheidsstoornis, zoals dat in de DSM-5 staat beschreven.
Dus een antisociale persoonlijkheidsstoornis is eigenlijk meer vatbaar voor criminaliteit ook en dat soort dingen.
Ja, andersom zou je kunnen zeggen dat veel criminelen last hebben van een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Komt met name ook veel meer bij mannen voor dan bij vrouwen. En gek genoeg zijn er ook wel onderzoeken die wijzen in de richting dat bij CEO's ook veel antisociale persoonlijkheidstrekken of psychopathie voorkomt. Het gaat natuurlijk in de kern over het niet heel erg wakker kunnen liggen van wat het met andere mensen doet. Wat je zegt, hoe je gedraagt. En dat heeft op sommige punten ook wel voordelen. Natuurlijk als je in een grote onderneming heftige beslissingen moet nemen.
Ja.
Maar het is een akelige aandoening. En wat je ook vaak ziet is dat de mensen die lijden aan deze stoornis, dat die ook wel te maken hebben gehad met een opvoeding, met een jeugd waarin uitermate veel onveiligheid is geweest. Dus er is wel iets aan de hand met deze mensen ook.
Dus in de zin van het is niet zo vaak aangeboren?
Nou, dat is bij persoonlijkheidsstoornissen altijd een beetje ingewikkeld. Er is altijd een deel ook wel genetische aanleg. He, zoals bij narcisme is dat 50%. En er zit heel veel ook in de opvoeding. Hoe iemand gehecht is, hoe veilig of onveilig het was. En dan afhankelijk van heel veel factoren, dan ontwikkelt zich iemand zich in een bepaalde richting. Hè. Bij vrouwen zie je vaak de borderline persoonlijkheidsstoornis als ontwikkeling. En bij mannen is dat eerder de antisociale persoonlijkheidsstoornis.
Ja. Je noemde net narcisme. En dat is ook een beetje, tenminste valt mij op, inmiddels een soort trendwoord geworden om mensen vaak zo te noemen en zo. Is er iets te zeggen over cijfers van hoeveel mensen lijden aan dit soort stoornissen?
Heel moeilijk, deze cijfers. Dat zijn lage percentages als je het echt hebt over de stoornis. En narcisme wordt natuurlijk vooral als een soort scheldwoord gebruikt als je het niet eens bent met je politieke tegenstander of zo. Maar dat vind ik eigenlijk een kwalijke zaak. Omdat, kijk, narcisme, de trekken, hè, de echte stoornis, dat is weer een ander verhaal. Maar de trekken die zijn ook wel handig om bijzondere dingen te doen. Het feit dat jullie een bijzondere podcast maken met z'n tweeën, daar heb je natuurlijk wel een beetje een soort bewijsdrang voor nodig om dat soort bijzondere dingen...
En het idee dat iedereen naar ons wil luisteren. Ja, dat is misschien ook wel een beetje narcistisch.
Die mocht je zelf inkoppen, Kitty. Maar volgens mij gaat dat heel goed en luisteren mensen heel graag. Maar misschien moeten jullie een aparte podcast over narcisme een keertje maken. Dat lijkt me heel leuk.
Dat is wel een goed idee, ja. Leuk.
Leuk?
Ja.
Thanks.
Nou, succes en tot de volgende, ladies.
All ja, right. Gezellig.
Okay, doeg. Bye. Maar vertel, Elif, ben jij wel eens opgelicht?
Nee, nog nooit. Ja, of tot, niet dat ik weet. Je kan denk ik ook wel opgelicht worden zonder dat je het doorhebt, hè? Maar ik niet.
Ja, ook niet op straat of zo? Of,
nee.
Ben je wel eens gerold?
Nee, ook niet.
Oké, even afkloppen.
Ja, inderdaad. Ja, wel dat ik straks word gerold gewoon. Hier.
Nou, ik las net, kreeg een pushbericht dat iemand zijn Rolex van 10.000 euro van zijn pols was gewijd. Gerold door de wind.
Ja, gerold door de natuur. en jij?
Ik heb twee keer iets meegemaakt in de horeca. Ik heb dus heel lang in de horeca gewerkt. Toen heb ik één keer gehad. Toen kwam iemand binnen en die wilde geld wisselen. En ik voelde al een beetje, of ik vond dat al een beetje een vrouw die ik niet helemaal vertrouwde. En toen dacht ik, nou Kitty, doe niet zo bevooroordeeld. Die vrouw wil gewoon geld wisselen, dat doe je altijd.
Waarom had je dat gevoel?
Ja, ik kreeg gewoon een vibe van
gewoon
haar.
Een instinctief gevoel. Okay.
Ja. Toen dacht ik, zo moet je niet denken over mensen. Oh. En toen bleken alle vooroordelen dus te kloppen. En toen wilde ze dus geld wisselen. Ik denk dat het was iets van 70 euro of zo, zoiets. Het is echt heel lang geleden, het is 10 jaar geleden of zo. Ik had nog in mijn hoofd van, ik moet opletten. Ik moet opletten wat hier gebeurt. Maar goed, je denkt, ja, wat kan er gebeuren? Ik bedoel, ik hield gewoon mijn oog zeg maar, op de kassa toen ik dat geld wisselde. Want ik dacht, oh ja, daar zit zeg maar het gevaar bij die kassa die ik open doe. Maar goed, er waren ook gewoon andere mensen in de zaak en zo. Dus ja, ik weet niet. Verder dacht ik, whatever, ik doe het gewoon. En toen gaf ik haar dus dat geld. Ik gaf haar 50 euro of zo. En toen had ze opeens 10 euro in haar hand. Gewoon alsof ik haar 10 euro had gegeven. En ik zweer het, er zat geen... Dus het was gewoon in een seconde.
Oké.
En toen zei ze, je hebt me 10 euro gegeven. En toen dacht ik, oh, ik heb verkeerde brief gepakt. Toen gaf ik haar 50 euro. En toen liep ze weg, toen dacht ik, kut. Ik had haar wel het goede geld gegeven. En ze heeft dat heel snel gewisseld.
Oh, oké.
Sick, hè?
Ja.
Ja.
Oké.
Maar goed, ik vond dat toen... Ik kan me nog herinneren, want toen moest ik mijn baas bellen... daarover dat ik dat had gedaan... Nou, het is niet vergelijkbaar met wat Pernilla en die andere chick hebben meegemaakt. Maar ik moet wel zeggen dat ik me toen heel erg schaamde. Dat ik het echt heel gênant vond.
Dat ik was getrapt. Ja.
Ja.
Vooral maar omdat je dus ook de seconde dat ze wegliep, dacht je dus, shit. Toen wist je eigenlijk al dat je het, dat je, ja, oké.
Okay. Ja, en ik heb later nog een keer meegemaakt in de horeca. Toen kwam er een man binnen en het was vrijdagavond en een restaurant werkte ik en het was heel druk. En ik stond zeg maar achter de bar. En toen... kwam hij gewoon iets drinken aan de bar en toen bestelde hij iets. En toen vroeg hij of hij geld kon bijpinnen. En dat deden we op zich altijd, je mocht gewoon geld bijpinnen daar. Maar hij was heel aardig, zeg maar. Hij kwam binnen en hij was gewoon heel vriendelijk. En hij zo, ja, nee, rustig aan. Want het was heel druk en zo. En ik weet niet, toen voelde ik al intuïtief of zo dat er iets niet helemaal klopte. Toch? Ik word sowieso altijd een beetje wantrouwend als mensen heel aardig doen.
Ja.
Maar hij zag er op zich gewoon heel normaal uit. En toen ging dus zitten aan de bar, dus ik gaf hem dat drankje. En toen zei hij, ja, ik wil gelijk afrekenen en dus extra pinnen. Ik zei, oké, prima. Dus ik gaf hem dat pinapparaat. En hij pinde iets van 70 euro bij. En toen deed zijn pin was erin. Nou, maakte hij zo'n piepje, dat pingeluid. En toen zei hij, ja, ik neem het bonnetje mee. Dus hij wilde het bonnetje eraf schrikken. Ik zei, nee, ik wil het bonnetje even zien. Want ik wil even zien of je echt betaald hebt.
Ja.
Want ik voelde al dat het niet helemaal klopte. En toen bleek dus saldo ontoereikend, dat stond op die bon. Zack, oh, je hebt niet betaald. En toen, zeg maar, ik had dat geld nog niet gegeven uit de kassa, maar ik had het in mijn hand. En toen zei hij, oh, wat gek. Oh, gek. Ik ga even pinnen. En toen ging hij weg en toen heb ik hem nooit meer gezien.
Ja,
ja.
Oké.
Maar dat was een andere truc die ze dan proberen uit te halen.
Ja, wel slim. Van hem en van jou.
Slim, hè?
Ja.
Ja. Dus toen was een beetje de schade die ik dan de eerste keer had, die was toen een beetje
oh, dit was
gefixt.
Ook daarna. Ja,
nee, okay. Dit was niet daarna. Dit was echt jaren later. Toen ik al een stuk ouder en wijzer was. Ja. En... Maar dan merk je toch, met dit soort dingen, je moet altijd, als je tegen je intuïtie ingaat, met dit soort dingen, dan, dat vond ik ook echt een les van die eerste keer. Ik voelde gewoon dat er iets niet klopte.
Ja.
En dan doe je dat toch. En dat voel ik met die man ook. Van, ik voelde ook dat er iets niet klopte. En het bleek ook gewoon iets niet te kloppen. Dus je moet echt, echt vertrouwen altijd op je intuïtie. Ja. Dat is echt iets... ik klink nu echt als zo'n spirituele vegan mama from Instagram. Maar ik geloof echt in dat intuïtie zo veelzeggend is.
Ja.
Dat is gewoon iets evolutionairs. Dat je dat aanvoelt dat iets niet in de haak is.
Ja. Dus ja, dat... je moet je dus nooit laten verleiden door... Ja, maar ik moet mensen niet wantrouwen of niet bevooroordeeld zijn. Er
nee, je moet iedereen wantrouwen.
Ja.
Altijd.
Iedereen, altijd. Overal.
De hatefluencer van de week.
We hebben een bekende hatefluencer, hè, dit keer.
Ja.
Nou ja, bekend. Ja, wel bekend.
Jan Roos, die keek First Dates en die schrijft... Waarom zoeken mensen iemand die spontaan is?
Ja, echt een hele goede vraag.
Ja.
Want dat is inderdaad... Iedereen zegt dat altijd bij dat soort programma's.
Het zijn niet zeggende woorden.
Totaal.
Het zegt helemaal niks over een persoon of die spontaan is.
Spontaan vind ik ook niet per se goed.
Nee.
Want spontaan klinkt als impulsief en klinkt als... iemand die gewoon alles maar roept de hele tijd en doet en zo. En... toch? Dat iemand die niet zichzelf onder controle heeft op een... En dat, ja, spontaan heeft een positieve connotatie, maar ik vind dat niet per se positief.
Nee, ik vind het echt niet zeggend.
Het is echt een heel standaard datingwoord.
Ja, net zoals dat echt iedereen, en ik kijk best veel datingprogramma's voor mijn werk, en...
dat zeg je er even bij, ja.
dat ook altijd wordt gezegd van, ik zoek iemand die positief in het leven staat,
ja.
Dan denk ik... Echt, is er nog hoop? Is er nog hoop voor misantropen zoals ik?
Het lijkt me heel verfrissend als iemand een keer bij zo'n programma zegt van... ik zoek iemand die negatief in het leven staat en die gewoon lekker cynisch is en zo.
Ja,
en niet
maar dat
spontaan.
Is toch fantastisch? Cynische mensen zijn toch heerlijk?
Ja, dat zijn ook mijn
Die hebben ook vaak veel meer humor. Nou ja, ja, goed, we hebben al een hele podcast over opgenomen over... het gif van de positiviteit, daar hebben we een podcast over opgenomen. Ook weer zoiets niets zeggend is dat.
Iemand die positief in het leven staat.
Ja,
ja, gewoon een blij
gewoon
ei.
Gewoon zo'n blij ei, inderdaad. Zo'n happy camper.
Dat is echt afschuwelijk, toch?
Ja.
Maar weet je wat ook een standaard na spontaan is? Is het andere standaardwoord is zorgzaam. Wie, zoek je nou een moeder of een vriendin?
Maar ja,
of
dat snap ik dan wel.
Ja, ik weet niet. Ik vind dat zo moederlijk.
Ja, het is wel moederlijk, ja. Ja, maar ja, goed. Ja, ja, maar jij bent het, gewoon niet zo zorgzaam, denk ik.
Weet ik niet. Weet ik echt niet. Niet bij iedereen. Maar, ik wou zeggen dat spontaan en zorgzaam ook voor mijn gevoel een beetje haaks op elkaar staan.
Ja, maar dat is toch altijd. Ik bedoel, die beschrijvingen van wat mensen willen, dan denk je echt, heel veel succes ermee. Het zijn totaal tegenstrijdige dingen.
Ja, maar spontaan is inderdaad wel een hele ergerlijke. Dat is ook nooit, in geen enkele andere setting is dat iets wat gewaardeerd wordt.
Overal toch? Ja, dat we gewoon spontaan vinden mensen toch juist leuk.
Zo'n leuke spontane meid. Ik heb ook het idee dat het een heel vrouwelijke term is.
Het is een heel vrouwelijke term. Ja, het wordt altijd voor vrouwen gebruikt van... Oh, dat is zo'n leuke spontane meid. En je zegt er eigenlijk helemaal niks mee. Ik snap nooit wat mensen daar dan mee bedoelen.
Ik vind dat iemand er een beetje dommig door... dat je een beetje een domme kwalificatie in iemand geeft.
Ja.
Vind je niet? Ik vind het niet goed. Als ik in een sollicitatiecommissie zou zitten of zo... en zouden zeggen, ja, we willen die, want die is zo lekker spontaan. Dan zou ik denken, nee... Nee, die gaan we niet aannemen.
Nee. Maar ik zou als iemand als super positief wordt omschreven... dan zou ik dat ook niet per se denken van...
Nee, voor mezelf niet. Maar misschien is het wel goed.
Ja, maar het is wel goed om positief te zijn. Maar het is dat idee van een blij ei... dat vind ik, dat heeft zo'n dommige connotatie.
Ja.
Gewoon iemand die altijd blij is. En
ja.
Dat,
het is heel dom. Ja.
Ja.
Zijn we het weer lekker eens met elkaar?
Ja, maar misschien zijn we het te vaak eens met elkaar.
Die kritiek krijgen we wel eens. Ja. Die kreeg ik door vanuit verschillende hoeken dat we het niet zo vaak eens moeten zijn met elkaar.
Maar goed, we zijn gewoon.
Ja, willen jullie dan van die kijvende wijven die de hele tijd tegen elkaar lopen te schreeuwen? Dat wil je ook niet, toch?
Nou, ik had wel dan nog wel even een leuke recensie die ik nog even wil noemen. Of tenminste, ik kreeg een bericht. Hoi, ik begon vandaag je podcast te luisteren. In het begin dacht ik, Jezus, wat een gekakel. Nu een paar uur later moet ik eerlijk toegeven dat ik jullie gekibbel over de samenleving wel heel leuk vind. Over gekibbel gesproken.
Oh, dat is lief. Maar heel lief. Ook kibbelen wij een paar uur later. Dat betekent dat hij dus uren naar onze podcast heeft geluisterd.
Ja, heftig.
Ja. God, nou, bedankt.
Dankjewel. Enzo heette die.
Enzo.
Ja. Nou, dat was het weer voor deze week.
Ja. Over recensies gesproken, laat er vooral eentje achter. Vinden we leuk. En als die heel, heel goed geschreven is, dan lezen we hem misschien een keer voor in onze podcast.
Ja. Bye.
Bye.